Goedemorgen, gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Het 17e vers van Psalm 104. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 36, de versen 1 en 3. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Bij u, Heer, is de levensbron. 1 en 3 van Psalm 36. Na de wet des Heren zingen we uit het gebed des Heren. En daarvan de versen 6, 9 en 10. Vergeef ons onze schulden, Heer, want U is het koninkrijk, o Heer. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op Uw gena. 6, 9 en 10 van het gebed des Heren. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, u wilt ons ook vanmorgen weer van dienst zijn met uw woord. En dat hier in de kerk, maar ook in de huiskamer waar we meeluisteren, via de kerkradio of via het internet. We bidden u, help ons om er niet alleen lichamelijk, lijfelijk bij te zijn, maar ook met hart en ziel. Totaal betrokken op de dingen van u en van uw koninkrijk. We willen u danken dat u ons de gelegenheid geeft en ook de vrijheid. Schenk ons ook de veiligheid. Als we in de afgelopen week werden opgeschrikt vanwege een aanslag die er plaatsvond tijdens een godsdienstoefening in een moskee, dan schrikt ook ons dat op. Dat is niet normaal. En daarom bidden we u om troost en moed en krachten voor allen die dit trof en betreft en mensen die daardoor ook diep geraakt werden. Geef dat we ons veilig weten bij u alleen, de God van ons leven, de levende God. We bidden u om oren die horen, een hart dat klopt tot uw dienst, en handen en voeten die in handel en wandel ook afgestemd zijn op wat u bedoelt en wat u zegt. En eerlijk gezegd klopt dat niet altijd. Juist ook als we de 10 geboden hoorden, dan ligt er vaak zoveel tussen. Tussen die theorie en de praktijk van ons dagelijks leven, om u werkelijk lief te hebben en de naaste als onszelf, dan komen we eigenlijk alles tekort. Vergeef het ons, o God, zoals we dat ook net hebben gezongen, biddend hebben gezongen. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. Ja, dat is het. Als wij zondigen, zijn we oneerbiedige mensen die de eer aan onszelf houden en niet u bieden. Heere, wil ons uw zegen bereiden in luisteren en spreken, in orgel- en pianospel, in zingen, in dirigeren en laat het alles meejubelen tot meerdere glorie van uw naam, omdat u waard bent te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Uit de monden, uit de kelen van de koorleden, maar ook uit ieders mond. Ja, uit ieders hart. U bent het waard. Zo zien we op u en we verwachten het van u. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij luisteren nu naar het koor dat voor ons een tweetal liederen zal gaan zingen, Lead Me, Lord, en Heer Jezus, vreugde van mijn hart. gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit Matteüs 22 vanaf vers 23 tot en met 34. En daar schrijft Matteüs in Matteüs 22 vanaf vers 23. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Jezus toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers en de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broers. En zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na alle ook de vrouw. In de opstanding dan. Van wie van de 7 zal de vrouw zijn? Want ze hebben haar alle als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat er door God tot u gesproken is, toen hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. En toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen met elkaar nadenken bij vers 23 van Matteüs 22 en ook bij vers 32b. Op die dag kwamen de sadduceeën naar Jezus toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En vers 32b, God is niet een God van doden, maar van levenden. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 146. En daarvan de eerste 3 versen. Prijs de Heer met blijde galmen, vest op prinsen geen betrouwen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, de eerste 3 versen. Thank you. Gemeente des Heren, wie in de Bijbel de Heere Jezus volgt in zijn gaan naar Golgotha, de weg naar het kruis en de weg naar zijn graf, die kan bij herhaling uit de mond van de heiland een lijdensaankondiging horen. En met een lijdensaankondiging bedoel ik dan een complete aankondiging van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Van tevoren heeft Jezus aan zijn discipelen keer op keer hen op de hoogte gesteld van de dingen die zouden gaan gebeuren. Te meer omdat alles wat hij zei en wat hij deed natuurlijk leuk was en aardig en mooi en veel betekenend, wonderen en tekenen en gelijkenissen. Maar daarvoor was Jezus niet alleen gekomen. Zo'n lijdensaankondiging die lees je in Matteüs 17, bijvoorbeeld de Zoon des Mensen, die zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. Ze zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Lijden en sterven en opstaan. Nou, dat laatste opstaan, dat is Pasen. Het sterven, dat gedenken we op Goede Vrijdag. En daar weer voor is dus de lijdenstijd. En van die lijdenstijd kun je eigenlijk wel stellen dat dat heel Jezus' leven op aarde heeft geduurd. Van de wieg tot het graf. Lijden, dat kan lichamelijk zijn. En dat tref je heel sterk aan nadat Jezus gearresteerd is. En bij de kruisiging op Golgotha. Een doornenkroon op zijn hoofd en spijkers door handen en voeten. Maar het zijn dan wel mijn zonden die hem wonden. Maar buiten die spijkers en buiten die doornenkroon en buiten dat alles is er ook nog het geniepige. Zeg maar gewoon het pesterige. Zoals mensen dat wel eens onderling kunnen doen. En dat gebeurt ook door allerlei lastige vragen, twistgesprekken, strikvragen die op Jezus worden afgevuurd. En die waren er ook genoeg toen hij op aarde rondwandelde. En wat zou het mooi zijn, dachten de mensen toen, als je Jezus kon laten vastlopen. Of als je hem wist te betrappen op dubbelzinnigheden. Dat zou toch prachtig zijn. Want zo zijn onze manieren. Praten met een bijbedoeling. Vragen stellen met een dubbele bodem. Of wil je echt wijzer worden door de vragen die Jezus stelt? Op die manier wordt de Zoon des Mensen, wordt Jezus ook overgeleverd in de handen, in de vragen van de mens. Het woord dat vlees geworden is, valt heel gemakkelijk ten prooi, tenminste dat proberen ze, aan een woordenspel. Ook dat is lijden. Ook dat grijpt je aan. Het liefst maken ze je zo het leven moeilijk of onmogelijk. Verbaal geweld, heldhaftige taal, geniepige taal. Als ze Jezus maar monddood kunnen maken. Nou zijn er in de geschiedenis die we vanmorgen lazen met elkaar de Sadduceeën. Hun naam betekent de rechtvaardige. Niet zo'n bekende groep, de Farizeeën, die kenden we wel. Farizeeën, dat was een strenge godsdienstige groepering. Zo'n 2 eeuwen voor Christus al ontstaan. Meestal waren dat gewone Joden, geen godsdienstigen, geen priesters of zo. Maar ze hielden zich heel nauwkeurig en netjes aan de Joodse wetten. En ze hadden dat zo links en rechts ook nog uitgebreid. En soms op zo'n manier dat die wetten haast niet meer te houden waren. En dan kon je de mensen als zondaren bestempelen. En Jezus, we weten dat hij heeft verschillende keren met de fariseeën gediscussieerd. En dan ging het over wetticisme en eigen gerechtigheid. Maar daarnaast waren er ook nog andere groeperingen in Israël. Dus die Sadduceeën. Een groep die kleiner was dan de fariseeën. Ze denken dat die fariseeën ongeveer 6000 man bevatten. Nou, laat die Sadduceeën dan net zo groot als Ochten geweest zijn, 4500 ongeveer. Maar wel een groep met meer invloed dan de fariseeën, als het erop aankomt. En die Sadduceeën, die waren wel van godsdienstige huizen, uit het priestergeslacht. En uit die Sadduceeën bijvoorbeeld werd altijd de hoge priester gekozen. En waar die Sadduceeën nou zo tegen waren, dat waren al die uitbreidingen die de fariseeën hadden gemaakt. Want voor hen bestond de Bijbel alleen uit de eerste 5 Bijbelboeken. Genesis tot en met Deuteronomium, de Torah. En daarom, omdat daar verder niks stond geschreven over de opstanding, geloofden ze daar ook niet in. Want die werd daar niet met nadruk genoemd. Ze geloofden niet in de onsterfelijkheid, ze geloofden niet in de opstanding, ze geloofden niet in engelen, ze geloofden niet in duivelen. Fariseeërs deden dat wel. Nou wil ik niet veel zeggen, maar waar ze het hier met Jezus over proberen te hebben, dat is toch best wel een aangelegen onderwerp. Hè, waarvan wij als christenen belijden, ik geloof de opstanding van het vlees, van het lichaam, opstanding van de doden. En dat belijden u en ik en jij en wij toch niet zomaar, dat heeft ons heel wat te zeggen. Dat betekent nogal wat voor ons. Ik zou willen beginnen met onderstrepen. Wat ik al onderstreept heb, is dat Jezus ook dat opstaan uit de doden steeds genoemd heeft in die lijdensaankondigingen. En als je iemand in de Bijbel wil tegenkomen die het ook heeft over opstanding en daar zo vol van is, dan is dat iemand als Paulus geweest, die in 1 Korinthe 15 daar een heel hoofdstuk aan heeft gewijd, omdat hij ook mensen ontmoette die niet in die opstanding geloofden. Dat waren de Grieken, die graag filosofeerden. En als je een beetje goed nadenkt, dan kan dat helemaal niet, dat je opstaat uit de dood. En dan gaat Paulus een heel eind met die mensen mee, in zijn schrijven, in zijn denken, in zijn praten. En dan komt hij eigenlijk tot de slotsom. Oké, mensen, als we daar niet in geloven, kunnen we maar weten stoppen. Omdat dan de prediking en het geloof helemaal leeg zijn. Ijdel. Loos. En de vergeving en de verzoening, het zijn me nogal niet een kernbegrippen uit het christelijk geloof. Maar die stellen dan helemaal niks meer voor. En dan zakt alles als een plumpudding in elkaar. En wat hou je dan over? Nou, in ieder geval niet de Heere Jezus Christus als de levende Heere en Heiland. Hoe serieus neem je Jezus en zijn woord en zijn werk? En dan niet een beetje vriendelijk, afstandelijk, maar gewoon hoogst persoonlijk, hè? Hoe serieus Neem je Jezus weg en werk en zijn woord. Dan gaat het op. En dan wordt het ook spannend. Want zo komen die Sadduceeën naar Jezus toe. En het stond gelijk al in het eerste vers. Zij beweren dat er geen opstanding is. Ja, wat doe je dan bij de Heer Jezus? Die beweert dat hij wel zal opstaan. Wat moet je dan bij hem? En uitgerekend die Sadduceeën komen bij Jezus met een vraag. Die in die vraag dan, in die vraagstelling, wel uitgaat van de opstanding uit de dood. En hoe heb ik het dan? Dan denk ik, hé, dat is verdacht. Zo'n vraag uit de mond van mensen die er zelf niet in geloven. Jongens, jullie zijn een toneelstukje aan het opvoeren. Het is niet echt wat je vraagt. Je probeert Jezus te testen. Uit de tent te lokken. Zijn lijden te verzwaren, te vergroten. Als je diepzinnige en hoogdravende discussies aandraagt over iets wat je zelf toch niet gelooft, maar alleen die andere probeert uit te dagen. Ja, waar ben je dan mee bezig? En dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier. Eigenlijk zijn ze met een behoorlijk binnenpretje naar Jezus toegestapt. Van, nou hebben we iets voor hem. En dan weet hij toch geen antwoord op. En dan zullen ze zien dat hij door de mand valt. Met heel zijn opstanding. En weet u wat ik zo mooi vind dan, hè? Hoe Jezus dit aanpakt. En eigenlijk heeft hij dat heel zijn leven al gedaan. Ik neem u even mee terug in de Bijbel. Naar Lucas 2. Daar staat ook nog net geschreven, behalve de geboorte van de Heer Jezus, dat hij 12 jaar oud was. En toen was hij 3 dagen kwijt. En het gebeurde toen Jozef en Maria Jezus na 3 dagen in de tempel terugvonden, terwijl die daar zitten midden van de leraars die naar aan wie hij steeds vragen stelde, Jezus, dat zij naar hem hoorden en dan wordt er gezegd en versteld stonden van zijn verstand en van zijn antwoorden. 12 jaar, hè? Wie was Jezus? En dan even later, en toen Jozef en Maria hem zagen, stonden zij ook versteld. En op datzelfde versteld staan loopt ook dit gedeelte van die vraag van die Sadduceeën uit. De menigte stond versteld vanwege het onderwijs dat Jezus gaf. Verbazing heeft hen getroffen. Ze zijn echt uit het veld geslagen. He, dat je niet meer weet wat je terug moet zeggen, terwijl je erop uitgegaan bent om Jezus klem te zetten. Ze hebben goed gelezen in hun Bijbeltje, die eerste 5 Bijbelboeken. En daar kwamen ze in tegen dat Mozes heeft gezegd iets over het zwagerhuwelijk. Met een moeilijk woord, het leviraat. Wanneer een vrouw als weduwe kinderloos achterbleef, dan had de zwager van haar manskant de plicht om met haar te trouwen en een kind te verwekken. Klinkt ons dat vreemd in de ogen, in de oren? Maar zo stond het beschreven. En daar hebben ze een vraag aan gekoppeld. Stel je nou toch voor dat daar 7 broers op een rijtje zijn en stuk voor stuk weten die zwagers bij die vrouw geen kind te verwekken. En dan nog een stap verder, als die mevrouw gestorven zal zijn. En er is een opstanding. Van wie is zij dan de vrouw? Van wie van de 7? Ja, een lastige vraag. Dat is een nadenker. En er is over nagedacht, blijkbaar door die Sadduceeën. Van wie is ze dan de vrouw? Wat moet je denken van 1 vrouw die door 7 mannen getrouwd moet worden in de opstanding? Of wat te denken van een 6 mannen die in de opstanding ongetrouwd moeten blijven, omdat hun vrouw aan meneer 7 is gegeven? Dat zijn lastige overwegingen. En wat zou het nou toch mooi zijn, hè? Als Jezus hier geen antwoord op wist, als Jezus het zwijgen ertoe moest doen, er geen uitspraak over zou kunnen doen. Tuurlijk, het zou onbevredigend zijn, maar aan de andere kant, inmiddels lachen ze al in hun vuistje. En weet wel dat degene die dit probleem bij Jezus neerleggen het antwoord eigenlijk al weten, want zij geloven niet in de opstanding. Dus eigenlijk zitten ze helemaal niet op een antwoord te wachten. In feite willen ze Jezus straks kunnen nawijzen. Daar gaat hij. Hij gelooft in de opstanding. En hij noemt dat ook steeds. En hij roemt dat ook steeds. En hij geeft zijn gehoor dat mee als hou vast, maar het stelt toch niks voor. Maar wij blijven het zeggen. Ik geloof de opstanding van het vlees, van het lichaam. Omdat Jezus opstond, de 3e dag. Maar dan het mooie. Dat Jezus zich door hen niet laat vangen, ook niet door hun vraag. Wat doet hij? Jezus richt de aandacht af van dat huwelijk. De Sadduceeën die kijken niet verder dan dat huwelijk. Ze kijken ook niet verder dan het graf. En dan haalt Jezus een woord aan uit hun dunne bijbeltje. Ik ben de God van Abraham. En met die woorden liet God zich kennen aan Mozes, bij de brandende braambos. De God die zich ooit is verbond aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob, hij bleef dat verbond trouw, ook door de dood van Abraham, Isaac en Jacob heen. Voor God leefde zij. Ook al waren ze gestorven. En zo is God niet een God van doden, maar van levenden. Zie je wat Jezus doet? Hij richt de blik op de Vader. Zijn Vader. En hij leert, hij onderwijst hier hoe Gods kracht uittilt boven het huwelijk en boven het graf. Want God is een God van levenden. Hou je er rekening mee? Hij is een God van levenden. En wie die God van de levenden niet kent uit de schriften, uit de Bijbel, Ja, die staart zich misschien wel blind op zulke vragen over dat zwagerhuwelijk en over de dood. Waar de Sadduceeën Jezus probeerden monddood te maken en eigenlijk hem daarmee aan de kant wilden schuiven, dan zullen zij straks beschaamd staan. Straks als Jezus' opstanding hen beschaamd zal doen staan. Ja, hen, om zo te zeggen, in Gods naam zal overvallen. Eigenlijk wil Jezus er de vinger bij leggen dat je geen leven hebt in dit leven al niet, maar ook na dit leven niet, als je niet in God, als je niet in Jezus Christus gelooft, die geleden heeft, die gestorven is, die ook is opgestaan. Voor jou, voor u, voor mij, voor onze zonde. Jezus richt ons op de levende God, die een God van levenden is. Hij draait onze blikrichting weg bij onze strikvragen vandaan en richt die op God die leeft en leven laat. En dat heb je telkens weer opnieuw nodig, dat je je wendt tot die God. Want weet je, geen opstanding erkennen, dat betekent God miskennen. God niet kennen, niet weten vanuit de omgang met hem in gebed en met zijn woord wat hij zegt. Ik las een mooie zin, die geef ik graag door. Alleen de levende verbinding met de Heer Jezus Christus kan tegen de ontbinding op. Alleen de levende verbinding met de Heer Jezus Christus kan tegen de ontbinding op. En die verbintenis voor het leven, die overstijgt de meest hechte verbintenis op aarde tussen man en vrouw. God is een God van levenden. En die God is mijn God. En hij leeft. En ik zal leven. Dat belijden we. Amen. We gaan samen zingen. Lied 327. De verzen 1, 4 en 6. Eens als de bazuinen klinken. Als de graven openbreken. En de mensenstroom vangt aan. Van die dag kan niemand weten. Lied 327, 1, 4 en 6. Thank you. Het koor gaat nu voor ons zingen, een tweetal liederen. Jezus niet te evenaren en wees maar gerust.
Yeah.
We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, u die een God van levende bent, we komen tot u, als levende mensen, levend voor uw aangezicht en in verbondenheid met u, door het geloof in u, levend voor altijd. Eigenlijk onbegrijpelijk. Wij als mensen die ons soms blind staren op het graf en zo moeilijk over het graf heen kunnen zien, zo weinig stilstaan bij hem die het graf heeft overwonnen en daar triomferend uit opstond, na geleden te hebben en gestorven te zijn op een vreselijke wijze. Heere God, help ons om juist in het geloof niemand over het hoofd te zien. Zeker niet u, Heere Jezus Christus, en uw verdienst. Maar dat we die kennen, belijden, hoog houden en daaruit leven, bemoedigd worden, getroost. Dat we ons daardoor laten dragen. U bent de levende God van levenden. Heere God, we danken u dat we samen mochten zijn rondom uw open woord. Ook vanavond geeft u opnieuw de gelegenheid. Laat uw woord voor ons geen gesloten boek zijn, maar een woord dat spreekt, ons aanspreekt, ons op het hart gebonden wordt, ons meegegeven wordt voor het leven in, ook door de week, op elke dag. Dat we u kennen en de kracht van uw opstanding, Heere Jezus, en daarmee verder komen. Ook tot bemoediging van anderen. We bidden u voor hen die ziek zijn. Dank u dat Johan Welvaart weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, ook al wacht hem nog een vervolgtraject. Sterk hem ook daarin en wees hem een God van nabij. Gedenk mevrouw Vermeer Louters, die nog in het Tielse ziekenhuis vertoeft. Geef ook haar lucht, levensadem. We bidden nu voor mevrouw De Wit van Lent, die thuis ernstig ziek is. Draag haar en wees een God van nabij. Wil meneer Rien Drost gedenken, die revalideert in Culemborg. En geef ook hem bij alle moeite en soms ook tegenslagen te merken dat u een God bent die er blijft en die er is. Op wie we mogen bouwen en vertrouwen. We bidden nu voor meneer Langelaar, die opgenomen werd in het Nieuwegeinse ziekenhuis. En die nog verder behandeld moet worden. Een moeilijke weg. Een zware weg ook. En daarom bidden we van u, wees een God van nabij. Die ook in deze een God is die sterkt en draagt. Krachten geeft. En van wie we het mogen verwachten. Gedenk allen die in eenzaamheid en rouw hun weg vervolgen. Wil tranen drogen en kracht schenken. Zorg voor allen die leven met een handicap, allen die kuren ondergaan, op uitslagen wachten, mensen die psychisch in de knel zitten. Geef, Heere God, het vertrouwen op u en te weten van opstanding en dat u een God van levenden bent. We bidden u voor de nood in de wereld. Denken aan Indonesië, waar modderstromen het land teisteren. Heere God, we bidden u voor ieder die in moeite en verdriet zijn weg gaat, maar zijn weg niet kan vinden. We bidden u als er komende woensdag verkiezingen zijn, dat we onze verantwoordelijkheid kennen en ook onze stem mogen uitbrengen. Op een christelijke wijze. Tot eer van u. En geef allen die gekozen, verkozen gaan worden, hun werk te mogen doen in afhankelijkheid van u, de God die leeft en regeert. Zegen allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, ter plekke, in de provincie, in het land, in Europa. Geef, Heere God, dat ook daarin mag doorklinken dat u leeft en de God van levende bent en blijft. Zo dragen we elkaar aan u op in vreugde en voorspoed, maar ook in verdriet en tegenslagen. Ontferm u over ons, o God, zoals u dat alleen kunt doen en ook doet. Neem ons in uw hoede, dan zijn we wel geborgen. Hoor ons enkel uit genade, onverdiend, om Jezus wil alleen. Want die naam en zijn weg en zijn werk gelden voor u. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor het oudere en alleenstaande werk in de gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De inwendige zendingsbond heeft haar bussen bij de uitgang hangen met het verzoek om die ook te gedenken. Aanbevolen al deze mogelijkheden. We willen daarna zingen van lied 352, de versen 3, 5 en 6. Onthoud uw heilig woord ons niet. Laat ons als christenen tot uw eer leven en vredig sterven, Heer, opdat we u die liefde zijt loven in alle eeuwigheid. 3, 5 en 6 van lied 352. Wij verheffen onze harten tot God, ontvangen de zegen van de Heere, dragen die met ons mee en dragen die ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.